Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen zingen uit Psalm 84, het eerste en het vijfde vers. Psalm 84, vers 1 en 5. Hoe lieflijk, hoe vol heil genot, o Heere, der legerscharen God, zijn mij uw huis en tempel zangen. En het vijfde vers, o God, die ons ten schilde zijt. 1 en 5 van Psalm 84. We willen nu luisteren naar het lezen van het heilig woord van God en de schriftlezing komt deze morgen tot u uit het 20e hoofdstuk van het Johannesevangelie, te beginnen bij het 11e vers tot en met het 23e vers. We noemen nu Johannes 20 vanaf vers 11 tot en met 23. En Maria stond buiten bij het graf, wenende. Als zij dan weende, bukte zij in het graf en zag twee engelen in witte klederen zitten, één aan het hoofd en één aan de voeten, waar het lichaam van Jezus gelegen had. En die zeiden tot haar: vrouw, wat weent gij? Zij zeiden tot hen: omdat zij mijn Heere weggenomen hebben, en ik weet niet waar zij hem gelegd hebben. En als zij dit gezegd had, keerde zij zich achterwaarts en zag Jezus staan, en zij wist niet dat het Jezus was. Jezus zeide tot haar: vrouw, wat weent gij? Wie zoekt gij? Zij, menende dat het de hovenier was, zeide tot hem: Heer, zo gij hem weggedragen hebt, zeg mij waar gij hem gelegd hebt, en ik zal hem wegnemen. Jezus zeide tot haar: Maria. Zij, zich omkerende, zeide tot hem: Rabboni, hetwelk is gezegd meester. Jezus zeide tot haar: raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader, maar ga heen tot mijn broeders en zeg hun: ik vaar op tot mijn vader en uw vader, en tot mijn God en uw God. Maria Magdalena ging en boodschapte de discipelen dat zij de Heere gezien had en dat hij haar dit gezegd had. Als het dan avond geworden was op dezelfde eerste dag der week, en als de deuren gesloten waren waar de discipelen vergaderd waren om de vrezen der Joden, kwam Jezus en stond in het midden en zeide tot hen: vrede zij u lieden. En dit gezegd hebbende toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De discipelen dan werden verblijd als zij de Heere zagen. Jezus dan zeide wederom tot hen: vrede zij u lieden. Gelijkerwijs mij de Vader gezonden heeft, zend ik ook u lieden. En als zij dit gezegd had, blies hij op hen en zeide tot hen: ontvangt de Heilige Geest. Zo gij iemand zonde vergeeft, die worden zij vergeven. Zo gij iemand zonden houdt, die zijn zij gehouden. Tot zover de schriftlezing. Op deze tweede paasdagmorgen willen we nog kort nadenken over een gedeelte uit dit hoofdstuk, Johannes 20. En de tekst kunt u vinden in vers 19 en vers 20 van dit hoofdstuk. Johannes 20, vers 19 en 20. Daar lezen we het woord van God en onze tekst. Als het dan avond was op dezelfde eerste dag der week, en als de deuren gesloten waren, waar de discipelen vergaderd waren om de vrezen der Joden, kwam Jezus en stond in het midden en zeide tot hen: vrede zij u lieden. En dit gezegd hebbende toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De discipelen dan werden verblijd als zij de Heere zagen. Willen we ons eerst verenigen in gemeenschappelijk gebed. Op deze tweede paasdag in alle vroegte, vergunt u het ons, Heere, dat wij hier samen mogen zijn. En dat is een gunst, een vergunning die u ons schenkt. Laat dat ook zo in ons hart mogen leven. We hebben het zojuist gezongen met de woorden van die overbekende psalm: Eén dag is in uw huis mij meer dan duizend waar ik u ontbeer. Heere, laat dat in ons hart mogen leven, nu we op deze bijzondere dag nog een extra dienst mogen hebben en hier samen mogen zijn. Want waar zouden we beter kunnen zijn bij deze gedenkdagen dan in uw huis? Maar nu weet u ook, Heere, u weet dat volmaakt, dat het feit dat wij in uw huis samengekomen zijn goed is, een zegen is die u ons schenkt, maar dat wij daarbij nodig hebben hoog goddelijk bezoek. Zoals u uw kerk bezocht aan het einde van de dag van de opstanding en door de gesloten deuren heen kwam om uw discipelen te vertroosten, te onderwijzen, zo is het noodzakelijk dat u zelf ook in deze dienst komt door de gesloten deuren van ons hart en door de gesloten deuren van onze ziel en dat u komt met de majesteit van uw opstandingskracht, met uw woord, met uw geest. En daar smeken we in alle eerbied om. Of dat vanmorgen in deze korte dienst op deze tweede paasdagmorgen gebeuren mag. Heere, bezoek uw kerk en wil u ons vertroosten met al het heil van Christus werk. Wees u in ons midden. Dan bidden we allereerst of u ons in de prediking wilt gedenken. Heere, wil u ons hart vervullen met uw eigen woord. Geef ons te spreken. Zo te spreken dat het is naar de zin en de mening van u. En wil u ons helpen en gedenken. Niet alleen deze morgen hier in onze eigen gemeente, maar ook als we straks nog naar Barendrecht moeten gaan om daar uw woord te brengen. Heere, wil het gemakkelijk maken. Maar wil u ook in het luisteren van morgen alle dingen wel maken. Geef dat alles wat een hindernis kan vormen, mag worden weggenomen. En dat het zo mag zijn dat de deuren van onze oren, die van nature zo gesloten zijn, mogen worden doorbroken door de kracht van de Heere Jezus Christus. Dat de deuren van ons hart, waar van nature duizend grendels op zitten, opengebroken mogen worden door Hem die de overwinning behaald heeft. En dat het zo mag zijn dat we mogen luisteren, in stille verwondering, ootmoedig, verbroken van hart, verslagen van geest, smekend om uw genade. En dat uw volk en kinderen niet ongezegend onder het woord mogen zijn. Maar dat ook zij het mogen zien, dat ook al zijn ze in zichzelf niets en hebben ze niets en kunnen ze nergens oppleiten wat hunzelf betreft. Dat gij aan hen denken wilt en hen bezoeken wilt met uw heil. En dan weet u het, Heere. Dan kan er net zoveel vrees zijn en net zoveel zorg zijn en net zoveel onwetendheid zijn als er op de avond van de opstandingsdag was in de kring van de discipelen. Ach, wil u dan zelf met uw woord van vrede alle nevels uit het hart van uw kinderen verdrijven? Wil u alle twijfels en alle vragen overwinnen? En wil u stilte, rust en vrede brengen in het hart van allen die uw naam ootmoedig vrezen. Zo hebt u het willen doen aan de avond van uw opstandingsdag. Wil het ook zo doen in deze morgen. Denk aan ons allen. Geef ons wat nodig is. Neem weg van ons wat wij moeten missen. Denk aan allen die het moeilijk hebben, niet alleen hier in de kerk, maar ook voor de kerktelefoon. Wil u een God van nabij zijn? En wil u ons verblijden deze morgen in uw bedehuis? Wij vragen dat niet omdat wij ergens recht op hebben of iets verdienen, want we moeten het belijden dat wij zondige mensen zijn die voor u niets in te brengen hebben. Rechten hebben we niet, Heere. Maar doe het dan om het werk van die gezegende koning, de Heere Jezus Christus. We vragen het in zijn naam, in de vergeving van al onze zonden. Amen. Terwijl u gelegenheid ontvangt uw gaven te offeren, zingen we uit Psalm 147 en daarvan de versen 2 en 6. Psalm 147, de versen 2 en 6. En 6 zullen we samen zingen, 147 vers 2. Hij heelt gebrokenen van harte en hij verbindt ze in hunne smarten, die in hun zonden en ellenden tot hem zich ter genezing wenden. En het zesde vers, de Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen, hem vrezen, zijn hulp verbeiden en door zijn hand zich laten leiden. 2 en 6. Van Psalm 147. Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen we uit Psalm 46, het derde vers. Psalm 46, vers 3, aan het einde van de prediking. Geen onheil zal de stad verstoren waar God zijn woning heeft verkoren. Psalm 46, het derde vers aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, deze morgen zijn we in gedachten althans getuigen van de eerste zondagse kerkdienst. Zo zouden we tenminste deze bijeenkomst in een van de huizen van Jeruzalem op de avond van de opstandingsdag kunnen noemen. Want dat is het toch wat Johannes de apostel benadrukt, dat de discipelen aan het einde van de dag van de opstanding samenkwamen. Met opzet zegt hij dat. Hij wil zijn lezers namelijk duidelijk maken dat de vroege christelijke kerk, de kerk van de discipelen of de apostelen, al op de dag van de opstanding bijeengekomen is om zo aan te geven dat vanaf die dag van de opstanding de dag van de samenkomst en de eredienst niet de Sabbat meer is, maar de eerste dag van de week. Dat duidt hij met deze trek die hij onderstreept in dit deel van het evangelie heel nadrukkelijk aan. En zo is het vanuit het Nieuwe Testament ook duidelijk dat allerlei teksten erop wijzen dat de dag van de rust en van de eredienst na de opstanding van de Heere Jezus Christus niet de zevende dag, de Sabbatdag is, maar de eerste dag van de week, de dag waarop de Heere Jezus uit de doden is opgestaan. En zo kwamen, schrijft Johannes met enige nadruk, de discipelen al samen op de dag van de opstanding zelf. Ze hielden een dienst, zouden we kunnen zeggen. Ja, was dat zo? We weten het niet precies. Of dat nu de bedoeling was van die samenkomst. Wel is het duidelijk, en dat is het allerbelangrijkste, dat de Heere Jezus op deze avond in het midden van zijn discipelkring komt. En waar hij komt en hij aanwezig is, daar wordt ook iets zichtbaar van de eredienst. En zo zouden we het kunnen zeggen dat door het bezoek van de levensvorst in het midden van zijn discipelkring aan de avond van de opstandingsdag het duidelijk wordt dat hij de samenkomst van zijn kerk zegent met zijn tegenwoordigheid. We willen daar vanmorgen kort over nadenken en schrijven boven deze tekst als thema: de levensvorst bezoekt zijn kerk. We letten op drie dingen. Allereerst hoe hij haar ontmoet achter gesloten deuren uit vrees voor de Joden. Ten tweede, hoe hij haar begroet. Hij zegt vrede en toont haar zijn handen en zijn zijde. En ten derde, hoe hij haar verblijdt. De discipelen werden verblijd als zij de Heere zagen. De levensvorst bezoekt zijn kerk. Ten eerste, hoe hij haar ontmoet. Ten tweede, hoe hij haar begroet. En ten derde, hoe hij haar verblijdt. Het is inderdaad zo dat het veel weggeeft van een samenkomst. We zouden bijna zeggen van een kerkdienst, die samenkomst op de dag van de opstanding. De discipelen zijn bijeengekomen, zoals we in deze hoofdstukken herhaaldelijk zullen lezen, dat zij bijeen waren. Tussen de hemelvaart en Pinksteren bijvoorbeeld lezen we met nadruk dat de discipelen en de vrouwen bijeen waren dagelijks, volhardende in het smeken en in het bidden. Juist in de tijden dat de Heere Jezus niet aanwezig was, was de discipelkring bijeen. Ook nu. Het is altijd goed om bijeen te zijn. Zeker om bijeen te zijn in dagen van vragen, strijd en moeite. Want dat waren het toch nog voor de discipelen, dat is duidelijk. Ze waren bijeen als discipelen en waarschijnlijk ook met de vrouwen. Maar als u goed kijkt naar de woning waar ze samengekomen zijn, dan ziet u dat de deuren van die woning zwaar vergrendeld zijn. De deuren waren gesloten en dat betekent niet alleen maar dat de deuren dicht waren. Nee, ze waren in het nachtslot, ze waren vergrendeld, bedoelt Johannes te zeggen, omdat de discipelen bang waren. Bang waren voor de Joden, voor de Joodse leidslieden. Ze waren er zelf getuigen van geweest, hoe in de dagen die voorbij gegaan waren, de Joden de handen gelegd hadden aan de Heere Jezus Christus, hoe ze hem gearresteerd hadden, hoe ze hem voor de rechters gesleept hadden, hoe hij uiteindelijk de smadelijke dood aan het kruis was gestorven. En nu was er vrees dat misschien zij de volgende slachtoffers waren. Zouden de overpriesters en de schriftgeleerden, nu ze de Heere Jezus Christus gedood hadden, niet verder gaan? Ze vreesden voor hun leven. Ze vreesden voor de vijandschap van de kant van het Sanhedrin en van de Joodse leiders. En uit vrees hebben ze de deuren gesloten, de grendels erop, zodat ze zich toch enigszins veilig wanen. Maar zijn ze dan toch niet op een verkeerde wijze bezig? Zijn ze dan toch niet bezig op een wijze die ongeloof en twijfel verraadt? Inderdaad. Want dat spreekt uit deze hele houding. Niet alleen vrees voor de vijand van buiten, maar er is ook onrust, onvrede, twijfel en blindheid in de harten van die discipelkring. Want ze hadden kunnen weten dat de Heere Jezus Christus als de levensvorst niet in het graf was gebleven, maar was opgestaan. Dat hij daardoor ook betoond had dat hij alle macht had in hemel en op de aarde. Petrus en Johannes waren die morgen bij het graf geweest en Johannes had gezien en geloofd. Petrus is later door de Heere Jezus Christus zelf opgezocht. Petrus heeft een ontmoeting gehad met de Heere Jezus. En daar zit ook Maria Magdalena, die zo'n heel duidelijke boodschap heeft meegekregen toen ze de Heere bij het geopende graf ontmoet heeft. En daar verder in die kamer, daar ziet u Cleopas en zijn metgezel, de twee Emmausgangers die de Heere Jezus ontmoet hebben, terwijl ze in Emmaus waren onder de breking van het brood, maakte hij zichzelf aan hun bekend. En daar zullen er nog wel meer geweest zijn die op die dag een ontmoeting met de Heere Jezus gehad hebben. En toch, ook al zijn er verschillende onder hen die weten dat de Heere Jezus Christus is opgestaan uit de doden, die een bijzondere ontmoeting met hem gehad hebben, toch staat er van die hele discipelkring dat ze bijeen waren en dat vrees hun harten vervulde en dat ze bang waren voor de Joden. Ja, dat zegt ons iets. Het zal zeker zo geweest zijn dat er bij de een meer vrees was dan bij de ander. En misschien was er in het hart van Johannes wel een stille rust, terwijl in het hart van Bartholomeus de angst hem naar de keel joeg. Er zal zeker verschil geweest zijn. Maar toch tekent de evangelist, en hij kon het weten, want hij is er zelf bij geweest, dat het overheersende gevoel, de geest in die hele vergadering, was een geest van vrees. Een geest ook gekenmerkt door twijfels en door ongeloof. Ja, dat is wat. Jezus de Christus is opgestaan. Er zijn er onder zijn kerk die daar de duidelijke tekenen van gezien hebben. En toch bijeen zijn in vrees voor de Joden. Weet u wat we daarin ontdekken? Dat zelfs mensen die de genade van God kennen, Zelfs mensen die bijzonder door de Heere zijn opgezocht. Als ze aan zichzelf worden overgelaten. Zwak, moedeloos, ongelovig. Noemt u het allemaal maar op kunnen zijn. U ziet hier de kerk bijeen. Op die avond van de opstandingsdag. Van binnen was er strijd en vrees. En van buiten was er allerlei dreiging. Vijanden van binnen, ongeloof en twijfel. Vijanden van buiten. Ze zagen in gedachten de Joodse leidslieden beraadslagen om op hen af te komen en een snel einde te maken aan die beginnende christelijke kerk op deze avond van de Paasdag. En zo zitten ze bijeen. En zo vindt de Heere Jezus hen. Niet als een kerk op de toppen van het geloof, maar als twijfelende, vreesachtige mensen. Als mensen die ondanks het getuigenis van Maria en van de anderen toch nog in grote verwarring zijn. Zo vindt hij ze. En weet u wat nu het grootste wonder is? Hij schaamt zich niet om zo zijn kerk op te zoeken. En dat is nu een van de grootste zegeningen die in het paasevangelie aan ons verkondigd wordt. Dat die grote verheven koning, de Heere Jezus Christus, die de overwinning behaald heeft op dood, zonde, hel en ondergang. Dat die verheerlijkte Heere Jezus Christus zich niet schaamt om binnen te komen bij mensen die verzonken zijn in hun twijfels en in hun vrees. Hij schaamt zich niet om ze zo aan te treffen. En om zo tot hen te spreken. Kijk, dat is een groot wonder. Want dat laat ons iets zien van de wijze waarop de Heere Jezus Christus wil werken. Hoe vindt hij mensen als hij ze voor het eerst opzoekt? Zegt u het eens, hoe heeft hij u gevonden, u die toch iets van genade mag kennen? Toen de Heere voor het eerst in uw leven kwam, was het niet zo? Als iemand die midden in de dood lag? Was het niet zo, zoals het zo aangrijpend getekend wordt in dat visioen van Ezechiël 16, vertreden in uw bloed? Niemand vroeg naar u, niemand had medelijden. Terwijl er niets in u was wat de Heere behagen kon. Niets in u was wat aantrekkelijk was voor een heilig en almachtig God. Terwijl u midden in de dood lag, zo zocht en vond hij die het verlorene zoekt u. En hij schaamt zich niet om zich over het verlorene te ontfermen, ondanks alle tekort van binnen en ondanks alle strijd van buiten. En zo is het steeds opnieuw in het leven van zijn kinderen. Hoe vindt hij zijn volk? Ach, hij treft ze zo vaak aan. Zeker wanneer hij komt over allerlei bergen en heuvels van twijfel en strijd heen. Hij treft ze zo vaak aan in hun machteloosheid, in hun moedeloosheid, in hun duisternis. En daar komt nog wat bij. Want niet alleen zijn ze zo achter die deuren, moedeloos en met strijd van buiten, maar ze hebben ook die deuren gesloten. En nu weet ik wel, er staat nadrukkelijk bij dat ze die deuren gesloten hebben vanwege de vrees voor de Joden. Dat was de bedoeling, duidelijk. Maar denkt u het zich eens in? Er zaten toch mensen tussen die discipelen die wisten dat de Heere Jezus was opgestaan. Ze hadden verschijningen gezien, tekenen gezien. Maar ze houden er helemaal geen rekening mee die avond dat de Heere Jezus Christus ook nog wel eens binnen zou kunnen komen. En ze zijn zo bevreesd voor de Joden dat ze de deuren voor alle zekerheid maar zwaar vergrendeld hebben. En zonder erg, onbedachtzaam noemt de Bijbel dat. En wat worden er een zonde in onbedachtzaamheid gedaan? Onbedachtzaam hebben ze de Heere Jezus buitengesloten. En dat is nu een kenmerk van moedeloosheid en twijfel. In onbedachtzaamheid, vaak niet met die bedoeling. In onbedachtzaamheid wordt de Heere Jezus Christus, wordt de grote koning buitengesloten. En als de Heere Jezus nu niet de machtige vorst van Pasen was, die door gesloten deuren heen zou kunnen breken, ja, dan zouden de discipelen hem die hele avond buitengesloten hebben. Onbedacht, zonder erg. Maar hij is de paasvorst. En waar een grafsteen die de vrouwen niet konden lichten of konden verschuiven, voor hem geen hindernis vormde om het graf open te breken. Waar zelfs de banden van de dood hem niet vast konden houden. Nee, daar zijn zeker een paar deuren die zwaar vergrendeld zijn, geen hindernis voor hem. En hij komt al zijn de deuren gesloten. Al heeft hij eigenlijk geen toegang, want in gedachten rekenden de discipelen er niet op. Hij komt door de gesloten deuren heen. En daarin openbaart hij iets van zijn kracht. Want dat is toch bij de opstanding altijd een van de dingen die op de voorgrond staat. De Heere Jezus Christus heeft getriomfeerd over de dood. Hij heeft de macht om het graf open te breken, macht om de dood te verslaan. Hij heeft ook de macht om alle beletsels en staketsels te doorbreken. Hij komt door gesloten deuren. Niets is voor hem en tegen hem bestand. En zo, gemeente, openbaart de Heere Jezus Christus hier de triomferende opstandingskracht als hij door gesloten deuren heen komt. En hij laat het aan de discipelen daarin al zien dat hij alle macht heeft. En dat geen hindernis voor hem te groot is. Wat is ook dat een prediking waarin zoveel ligt voor ons vandaag. Want wat kunnen er belemmeringen zijn binnen in het leven van iemand die onrustig is over zijn geestelijk welzijn. Iemand die ontdekt is aan zijn zonde en aan zijn schuld. Iemand die weet dat hij tegen God gezondigd heeft en dat hij dat nooit meer goed kan maken, omdat hij geen cent, geen stuiver heeft om te betalen. Dan kan er in het hart zoveel vrees en zoveel vragen rijzen. Hoe kom ik tot God bekeerd? Hoe zal ik met God verzoend raken? Of met de woorden van dat oude gedicht, mijn zielen doorziet ge uw lot. Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Ja, dan zie je overal onmogelijkheden. Want de schuld is zo groot. Bergen die je niet weg kunt krijgen. Kloven die je niet kunt dempen. En je voelt diep in je hart niet alleen schuld, maar ook nog verzet. Je ziet overal onmogelijkheden. Je ziet dat wegen die je probeert te openen door je leven wat te verbeteren, dat die wegen alleen maar doodlopen. En het lijkt wel hoe meer dat je zoekt en de klopt aan de troon van Gods genade, hoe meer dat er deuren gesloten worden. De hemel lijkt te zijn als een koperen deur niet te doorbreken. Kijk, en als het zo is, en misschien is het zo in het leven van iemand hier in de kerk vanmorgen, dan laat de opstandingsgeschiedenis zien dat er geen deuren zijn waar de Heere Jezus Christus niet door kan breken. Hij overwon de dood. Hij brak de deuren open. Hij kwam door gesloten deuren aan de avond van de opstandingsdag. En dat betekent dat hij nog bij machten is. En nog bereid is om al die deuren, al die gesloten hindernissen te overwinnen. En hoe doet hij dat? Hij doet dat met vrede. Zijn komst door de gesloten deuren heen is een komst met vrede. Want wanneer hij binnenkomt, door die gesloten deuren heen breekt en plotseling midden in de discipelkring staat, dan is het eerste wat hij zegt: vrede zij u lieden. Nu zal iemand misschien zeggen die thuis is in de gewoonte van de Bijbel, wel, dat is heel gebruikelijk. Want dat is de gewone groet waarmee iemand een ander begroet. Vrede zij u lieden, shalom alechem, vrede zij met u. Dat was de oude groet waarmee men elkaar op weg naar het land of op weg naar huis begroette. Inderdaad, dat klopt. Maar deze groet, vrede zij u lieden, die zo gewoon klinkt, die groet heeft hier wel een diepere betekenis, weet u waarom? Johannes laat het zien. Johannes laat het zien en helaas is door de versindeling dat misschien een beetje zoek geraakt. Maar bij Johannes gaat het om één zin, althans om één gedachte hier in deze beide verzen. Jezus stond in het midden en zeide tot hen: vrede zij u lieden. En toen hij dit zei, toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. Dat is één gedachte. En vandaar dat die woorden vrede zij u lieden niet maar een gewone groet zijn. Maar dat hij eigenlijk met deze woorden en dit gebaar laat zien: ik ben het die tot uw vrede kom. Ik heb vrede aangebracht door mijn bloed. Zie het in mijn handen. Zie het in mijn zijde. Ik ben werkelijk de gestorven Heere Jezus Christus. Ik ben het die u vrede bereidt door mijn volbrachte werk aan het kruis. En zo wordt deze zo gewoon klinkende groet: vrede zij u lieden, die een Israëliet destijds iedere dag kon horen en iedere dag een paar keer zei. Zo wordt deze groet van de Heere Jezus vol diepe betekenis. Hij alleen kan met recht zeggen: vrede zij u lieden, vrede is u lieden. En ook daarin zien we iets van de geweldige diepte van het paasevangelie. Christus is de paasvorst die alle hindernissen overwint. Hij komt door gesloten deuren. Er is geen hindernis die voor hem bestand is. Zo groot is zijn kracht. Maar als hij door hindernissen heen komt, dan komt hij met vrede. Dan is de vrede boodschap op zijn lippen. En dat is nu het grootste wonder als de Heere Jezus voor het eerst of opnieuw tot de zijne komt met die vredeboodschap. Want kijk, als je zo eens nagaat in je leven wie je bent, dan zeg je zondaar. Dan zeg je een mensenkind wat een vijand is van God. Dan zeg je met de apostel Paulus in de brief aan de Romeinen: goddelozen, dat zijn we. En juist mensen die vijanden en goddelozen zijn, die verdienen het niet dat de Heere met vrede tot hen zou komen. maar ze verdienen het dat de Heere hen zou straffen vanwege die vijandschap en vanwege die twijfel en vanwege die moedeloosheid en vanwege dat ongeloof en vanwege al die zonde, dat hele schuldenregister. Maar nu komt de Heere Jezus Christus hier naar zijn discipelen toe over bergen van schuld heen, door gesloten deuren heen. En zijn komst is met vrede. Hoe is dat mogelijk? Wel, hij laat het hier zien. Dat is niet omdat de discipelen het erna gemaakt hadden, of omdat ze zo gelovig hem verwachten. Dat is niet omdat de discipelen iets verdiende van deze grote vrede. Maar hij laat zien door zijn handen en zijn zijde te tonen. Mijn komst is met vrede, omdat ik die vrede verdiend heb. Zie het in mijn handen, zie het in mijn zijde. Want die handen en die zijde van de Heere Jezus, ja, dat was zeker ook een teken dat hij het zelf was. Dat hij echt degene was die op Golgotha geleden had. Maar samen met dat woord vrede betekent het toch ook: ik heb vrede verworven. En het is alsof we de echo horen van de woorden die hij al eerder tegen zijn discipelen gezegd had. Mijn vrede geef ik u, mijn vrede laat ik u. En wat is dat nu, vrede die Christus geeft op grond van het bloed? Vrede die Christus geeft op grond van zijn volbrachte werk. Wel, dat is vrede die hij zelf betaald heeft en zelf verworven. Toen al de pijlen van de toorn van God tegen de zonde op hem afkwamen. Toen hij onderging in de vloed van zonde waarmee hij beladen werd. Toen heeft hij door zijn bloed vrede verworven. En die vrede deelt hij nu door de kracht van zijn opstanding uit. Mijn vrede geef ik u, mijn vrede laat ik u. En dat betekent dat God die vertoornd is, dat die toorn nu door hem gestild is, door zijn bloed. En daarom mag zo'n discipel, mag zo'n vrouw als Maria Magdalena ervaren vrede met een God die toornde over mijn zonde. Iemand als een Bartholomeus of een Matthäus mag ervaren vrede in mijn hart, daar mijn hart, mijn schuldig hart, mij altijd aanklaagde. Vrede met de naaste, vrede met de schepping, vrede door het bloed van het kruis. Die vrede verkondigt de paasvorst, die vrede kondigt hij af en brengt hij, deelt hij uit aan zijn discipelen. Is het dan een wonder dat de discipelen blij waren toen ze de Heere zagen en toen ze hem hoorden spreken, komend door gesloten deuren heen? Is het dan een wonder dat ze zich verblijden toen ze hem hoorden zeggen: vrede zij u lieden, en hij zijn handen toonde? Inderdaad, ze verblijden zich. En toch, dat ging niet zomaar. O, niet? Nee, dan moet u voor uzelf maar eens het Lucas-evangelie ernaast leggen. Lucas 24. Daar staat deze hele geschiedenis nog weer iets uitvoeriger. En Johannes vat eigenlijk alleen maar heel kort samen van wat er op die avond gebeurd is. En hij doet dat heel bewust. En onder de leiding van de Heilige Geest doet hij dat ook met een bepaalde bedoeling. Johannes wil namelijk in deze verkorte samenvatting van die geschiedenis aangeven waar het nu werkelijk om gaat. Namelijk dat de Heere Jezus Christus vrede afkondigde op grond van zijn wonden, op grond van zijn bloed. Maar Lucas zegt het wat uitvoeriger. En we zouden de schrift tekort doen als we daar niet even op wezen. Want dan blijkt dat het niet zomaar ging, die vreugde in het hart van de discipelen. Hoe ging het dan? Wel, de Heere Jezus kwam blijkens Lucas weergave van deze geschiedenis binnen door gesloten deuren en sprak vrede, zei Jullieden. En toen waren de discipelen nog meer ontsteld dan ze waren voordat de Heere Jezus binnenkwam vanwege de vrees voor de Joden. Ze dachten dat het een geestverschijning was. En weet u wat de Heere Jezus dan gaat doen? Dan gaat hij zo heel herderlijk als de grote herder van de schapen die vrees stuk voor stuk, stap voor stap wegnemen. Hij toont zijn handen en zijn zijde. En hij zegt, ziet, ik ben het, tast mij. Ze mogen hem aanraken om te zien, om te voelen dat hij het echt is, de gekruisigde. En dan staat er, als ze het van blijdschap nog niet konden geloven, dan gaat de Heere Jezus nog een stap verder. En hij zegt, geef mij iets te eten, want een geest eet niet. En dan geven ze hem vis en honing raten en hij at voor hun ogen. En toen opende hij hen de schriften. Zo is het gebeurd. En toen hij hen vrees had gestild en de schriften ging openen, toen daalde die blijdschap in hun ziel, waarvan Johannes hier ook in het kort zo spreekt. Hier ziet u het zo wonderlijk, de Heere Jezus Christus is niet alleen de grote paasvorst die door de gesloten deuren heen komt, wiens komst met vrede is, maar die ook nog alle raadsels en alle weerstanden in het hart van de zijne oplost. Als de Heere Jezus komt tot een zondaar, als hij komt in het leven van zijn kinderen, dan doet hij alles. Zijn werk is volkomen. Dan maakt hij het werk af. Hij breekt door gesloten harten en door gesloten deuren. Hij spreekt van vrede, maar hij overwint ook alle vrees, alle vragen, alle knopen, ze worden door hem ontbonden. En hij komt om met het woord van zijn genade, vrede en rust te scheppen in het hart. En waar de rust en de vrede die Christus schenkt in het hart, alle vrees, alle moedeloosheid, alle vragen overwint, ja, daar rijst de vreugde, de stille verwondering over zijn genade en over zijn volbrachte werk in het hart. Daar wordt het Pasen. Blijdschap. Als zij de Heere zagen. Ziet u het? Het gaat bij deze blijdschap niet zomaar om een beetje gevoel van vreugde. Maar het gaat over een blijdschap in de Heere. En dat is de echte geestelijke blijdschap. Verheugd in God. Verheugd in Christus. Ze verheugen zich omdat Hij aanwezig is. Ze verheugen zich over zijn vriendelijk aangezicht. Ze verheugen zich over de woorden die hij spreekt. Ze verheugen zich over het werk dat hij doet. Over de vrees die hij uitdrijft. Over de onmogelijkheden die hij slecht. Ze verheugen zich in hem. En dat is nu de echte vreugde in het hart van iemand die de Heere kennen mag. Vreugde. Als de Heere zelf aanwezig is. Als zijn vriendelijk aangezicht over ons ligt. Als hij de muren slecht en de deuren openbreekt. Als hij de koperen grendel stuk slaat. Ootmoedige, verwonderde vreugde in hem. Mogen we in ons leven daar iets van kennen. Omdat hij gekomen is. Ongedacht. Onverdiend. Van die verwondering. Dat hij de koperen deuren brak. Dat hij sprak, nee, niet van toorn, maar van vrede. Dat hij de raadsels en de vrees in ons leven ging oplossen. En het stil werd van binnen in verwondering en vreugde. Mogen we daar iets van kennen? Ach, zegt iemand, daar weet ik niets van. Want ik ben onbekeerd. Ik vraag er wel om. Maar ik sta overal buiten. Nooit een teken van Gods gunst gehad. Nooit een ontmoeting met die Here. En daar zit u, wat moedeloos. Of misschien wel dat u het in dat gemis nogal aardig vinden kunt en het erin uit kunt houden. Laat ik u één ding zeggen. Nooit een zegen van God ontvangen. Nooit een gunst van de Here gezien. Is dat zo? Nee, dat is zeker niet waar. U hebt al zoveel tekenen van Gods goedheid ontvangen. Maar uw ogen zijn er zo vreselijk voor gesloten. Dat u leeft is een teken van Gods goedheid. Dat u onder het woord mag zijn, is een teken van Gods goedheid. Zelfs al zit u onder het woord, terwijl de deuren van uw hart met 20, met 80, met 100 grendels vergrendeld zijn, nog is het een zegen. Want de Heere komt door zijn woord en klopt aan de deur van uw ziel. Ja, maar zegt u, dat is niet genoeg. Ik zou maar niet zo beginnen met dat is niet genoeg. Want mensen die meteen zo zeggen dat is niet genoeg, die gaan zo vaak weer over tot de orde van de dag. Mijn beste vriend, het is inderdaad niet genoeg. Maar waar brengt dat u? Waar brengt dat u? Drijft het u uit? O God, zo lang op deze wereld. Zo lang onder de prediking. Zo lang een monument, een teken van uw goedheid. En de deur is nog gesloten. En mijn hart is nog onbekeerd. Ja, als dat werkelijk tot u doordringt, dan gaat u zo diep buigen dat u zegt, Heere, dat ik nog leef, dat is het grootste wonder. Want ik heb me 60, ik heb me 40, ik heb me 15 jaar lang onder het geklank van uw woord tegen u verzet, in mijn vijandschap, in mijn onbekeerlijkheid de deuren gesloten. Kijk, en als het zo is, dat dat nu op ons gaat wegen. Juist zo. Zou er dan geen boodschap liggen in de woorden van onze tekst. Geen oproep liggen. Geen weggewezen worden. Dat er nu voor de opgestane paasvorst geen deur te dik is en geen grendel te zwaar. Wat zou het een zegen zijn als onbekeerde mensen, misschien mensen die het al 60 of al 80 jaar tegen de Here volgehouden hebben en nog nooit de wapenen van hun verzet en van hun vijandschap hebben ingeleverd, maar die deur alsmaar dikker hebben laten worden en de grendels alsmaar zwaarder. als ze op deze paasmorgen de knieën gingen buigen en gingen roepen, o, breek u de banden van de dood. Och Heere, och wierd mijn ziel door u gered. Er is bij hem doen aan, gemeente. Voor hem is geen deur te zwaar en geen grendel te sterk. En daarom in uw duisternis, in uw onmogelijkheid, blijf maar kloppen, roepen, al is het één woord, al is het een zucht. Zoon van David, ontferm u mijner, breek mijn harde hart. Kom over de bergen, over de grendels, over de gesloten deuren. En een ander zegt, ja, dat komen van de Heere Jezus Christus, dat is er in mijn leven geweest. Hij is door de gesloten deuren heen gekomen. Hij heeft me gevonden terwijl ik niet naar hem zocht. En er zijn momenten geweest dat ik hem mocht zien in het gewaad van zijn woord, onder de bediening van de sacramenten. Maar het is allemaal zo ver weg. En die blijdschap van de discipelen, ja, vroeger. Maar nu, het is veel meer zoals het staat aan het begin van die geschiedenis, achter gesloten deuren. En net als de discipelen niet ontkennen dat de Heere toch verschenen is, maar de vrezen der Joden. Ja, de vrezen en het ongeloof en alles wat tegen God ingaat, dat heeft het voor het zeggen van binnen niet. Inderdaad. Hoe zou het komen? Die duisternis. Zou het aan de koning van Pasen liggen, die opgestaan is, die de deuren doorbrak? Zou er iets in zijn werk tekort zijn? Nee, zegt u, dat kan niet. Het ligt zo vaak aan ons. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond dat onbedachte herder heeft verloren. Kijk, als dat zo is, dan is er reden om onszelf te onderzoeken en om te vragen of God ons in de weg van bekering weer terug wil brengen. Ai, zoek uw knecht. En als de Heere zijn knechten, als de Heere zijn discipelen gaat zoeken, ja, dan vindt hij ze als dwalende schapen. En dan komt hij weer door die deuren heen, over die barricades, door die grendels heen, die zijn volk zo vaak maakt. Maar weet u wat nu zo'n wonder is? We lezen het zo prachtig in de beeldende taal van het Hooglied, dat de Heere Jezus, als hij buiten de deur staat bij de bruidskerk, aan de deur blijft kloppen. De hele nacht. En uiteindelijk trekt hij zich terug. En dan komt die bruid naar buiten en ze gaat zoeken. Maar hij laat zich uiteindelijk toch vinden. Want hij komt opnieuw door gesloten deuren heen. En hij wil bijzonder door gesloten deuren heen komen. Waar? Juist. Waar het volk vergaderd is. Want hij komt door gesloten deuren heen, waar de discipelen bijeen zijn op de avond van de opstanding. We zouden kunnen zeggen, en zo zijn we ook begonnen, in de eerste zondagse kerkdienst. Niet dat wij dat kunnen maken. Zo is het niet. Maar hij wil bijzonder door gesloten deuren heen komen. waar wij onder het woord zijn. En waar het woord bediend wordt in alle eenvoud en in alle schriftuurlijkheid. Daar behaagde de opgestane paasvorst om dwars door alle staketsels en beletsels heen te komen. Daarom is het goed, al is het met een gesloten hart, al is het met gesloten deuren, al is het met een ongevoelig hart, al is het met strijd van buiten en vrees van binnen, toch maar naar de kerk te komen. Want de Heere, de opgestane paasvorst, wil daar zijn. Met zijn vrede, met zijn gunst en met zijn genade. Niet om iets van ons, niet op onze tijd, maar soeverein, genadig. En wat zal er een blijdschap zijn? Wat was er een blijdschap? Wat is er een blijdschap? Als u onder het woord de Heere mag zien. De discipelen werden verblijd als ze de Heere zagen. Hem ontmoeten. Hem te voet vielen. Ja, dan wordt de oude belofte waar. Uit Jesaja's profetie. En ik zal hen verheugen. In mijn bedehuis, zegt de Heere der Heerscharen. Amen. Eindigen met dankzegging en gebed. Heere, dat is eeuwig waar. Waar gij uw woning verkiest, daar zal geen onheil de stad verstoren. En u smeken we of u dat ook waar wilt maken onder ons. We hebben het niet verdiend. Maar Heere, wil door alle versperringen en door alle deuren heen komen. En wil uw woord genadig toepassen en zegenen. Geef dat we verder deze dag nog over deze dingen mogen nadenken. O God, laat de vogels van de hemel het niet mogen wegpikken. Opdat we zorgeloos en klakkeloos, toestemmend met ons verstand, de dingen laten voor wat ze zijn. Maar geef dat we hiermee werkzaam worden voor het eerst of ook opnieuw. En leer ons zien dat er een volheid van kracht en van vrede is in hem die grote koning. Wil u met ons gaan als we elkaar verlaten? Zegen ons verder deze dag. Wil u geven dat uw woord zijn kracht mag doen? Help en sterk ons ook wanneer we van hier gaan en nog ergens anders uw woord zullen bedienen. Wees u ook dan ons nabij. We vragen het in de vergiffenis van onze zonden. Uw naam dankend voor al het goede wat u gaf om Jezus wil. Amen. 122, het derde vers is onze slotzang. Dat vrede en aangename rust en milde zegen u verblij. Gaat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.